Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u Elsa hier naartoe heeft gebracht. Dat u iedere dag met haar wandelt en dat u met haar heeft gesproken over wat er vandaag hier in de gemeente gesproken moet worden over onze broers en zussen. Wilt u ons een open hart geven? Wilt u ons laten zien, laten voelen wat u voelt voor deze broers en zussen? Wilt u ons laten horen wat u wilt dat we horen hier? Dat bid ik u in Jezus' naam.
Joy en vreugde om bij jullie te zijn vanmorgen, in jullie mooie gemeente. Misschien kan de eerste slide op de binnen komen. Mijn naam is dus Elsa en volgens mij ben ik voor het eerst van mijn leven vanmorgen in Dronten. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik voel me echt gelijk helemaal thuis in jullie gemeente. Dat
als ik in Dronten zou wonen, zou ik lid worden van deze gemeente. We zijn een enthousiaste, warme gemeente, lekker veel cultuur ook in het dienst. Zelf werk ik dus bij Open Doors. Voordat ik bij Open Doors werkte, heb ik ook 7 jaar met man en kinderen in een moslimland gewoond, in Centraal-Azië. En als mensen met een moslimachtergrond daar tot geloof kwamen, brak bijna binnen een week vervolging uit. Dus we kennen vervolging echt van heel dichtbij. En christenen die vervolgd worden zijn heel erg op ons hart. Dus ik vind het een enorm voorrecht om nu bij Open Doors te kunnen werken. Om een stem te zijn voor degenen die niet hun stem kunnen verheffen. Open Doors ondersteunt dus wereldwijd christenen die vervolgd worden om hun geloof. Hier zie je een plaatje van Irak. Ik ben net een paar weken geleden in Irak geweest. En in dit kerkgebouw is helemaal verbrand en verwoest door IS... Maar je ziet dat onze Iraakse broers en zussen gewoon doorgaan met het houden van diensten. En hier wordt het avondmaal gevierd. 1 op de 7 christenen wordt wereldwijd vervolgd. En als jullie 2 weken geleden goed opgelet hebben, toen broer Jan Dekker iets deelde over door Open Doors, weten jullie ook om hoeveel mensen dat gaat. Wie weet dat nog? Hoeveel mensen worden wereldwijd vervolgd om hun geloof? Even iets harder. 17 miljoen hoor ik hier, wat zegt u? 4 miljoen, nog andere ideeën? 380 miljoen mensen. Dat is een getal waar je eigenlijk niet zoveel bij voor kunt stellen, maar dat is dus 20 keer het aantal inwoners van Nederland. Een gigantisch hoog getal. Elk jaar brengt Open Doors ook de wereldranglijst uit, een heel groot research team achter, die onderzoek doet in alle landen. En daaruit komt de top 50 van landen waar vervolging zwaar, de zwarte landen, tot zeer extreem is, de rode landen. Dat is de top 10. Wat valt jullie op als jullie naar de top 10 landen kijken? Dus Noord-Korea, Somalië, Jemen, Libië, Soedan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan. Ja, precies. De 8 van de 10 top 10 landen zijn inderdaad moslimlanden. En wat we dus zien de laatste jaren is dat het geweld vanuit de islam, zeg maar, vooral fundamentalistische islam, enorm toeneemt. Überhaupt zien we dat vervolging wereldwijd heel erg groeit. In 2013 bijvoorbeeld waren er 100 miljoen christenen die vervolgd worden. En nou, ruim 10 jaar later zijn het er al 4 keer zoveel. Dus dat zijn allemaal trends die we zien. Misschien denk je, wat moet ik in Dronten nou of in Nederland met christenvervolging? Het gebeurt allemaal ver weg en wat kan ik eraan doen? Paulus heeft een hele mooie idee beschreven in 1 Korinthe 12. Hij zegt, als 1 lichaamsdeel leiden we allemaal mee. Met andere woorden, Paulus vergelijkt de wereldwijde kerk met een lichaam. Stel je voor, je hebt ergens pijn in je lijf, bijvoorbeeld je hebt rugpijn, misschien heeft u dat wel eens meegemaakt. Dan blijft die pijn niet beperkt tot je rug, maar dan straalt het uit naar je benen en je voelt een algehele malaise. Dus als ergens in het lichaam iemand lijdt, een deel van de kerk, voelen wij ook hun pijn. En dan moet ons hart naar hen uitgaan, want we zijn allemaal 1 lichaam. Vervolging kent heel veel verschillende gezichten en vormen. Het eerste meisje wat jullie zien woont in Centraal-Azië, in Kazachstan, het land waar ik gewoond heb. Als je daar als jongere christen bent, kan het betekenen dat je op school expres lage cijfers krijgt. Stel, je hebt heel hard voor een toets gewerkt, je verdient een 8, maar de docent denkt, dat is een christen, ik geef haar een 3. Dat gebeurt in heel veel landen in deze wereld. Je wordt vaak gepest en genegeerd en buitengesloten op school. Die vrouw in het midden, waar komt die vandaan, denkt u? Iran waarschijnlijk, Midden-Oosten. Ja, klopt. In Iran, dat is nu natuurlijk heel erg nieuws met de schermutselingen tussen Israël en Iran. Iran heeft de snelst groeiende kerk ter wereld. Heel bijzonder. Ik was vorige week in Eindhoven in de Iraanse gemeente. En na de dienst kwamen allemaal mensen naar me toe. Die vertelden, ik ben pas 3 jaar christen. Dan vroeg ik, hoe ben je dan tot geloof gekomen? Ik heb een droom gezien waarin Jezus aan mij verscheen. Dat gebeurt in Iran op grote schaal. Jezus verschijnt aan mensen in een droom. Ze zeggen altijd, we zien een man in het wit. Die straalt. En die straalt zo verliefd uit dat ik gewoon hem wilde leren kennen. En via een zoektocht komen ze dan bij Jezus uit. Maar wat gebeurt er als je christen wordt in Iran, als vrouw, en je man is nog moslim, dan kan hij een scheiding in gang zetten, je uit het huis zetten. Dan ben je vaak je man en ook je kinderen kwijt. Dus de consequenties om christen te worden zijn enorm. Die jongen rechts, die kennen jullie misschien wel. Wie van de jongeren heeft hem ontmoet in Nederland? Hij is pas in Nederland geweest. Weet jullie dat? Hij heet Manga. Hij is vorig jaar op de Eeuw Jongerendag geweest. En als je goed kijkt, zie je een heel groot litteken in zijn hals. Hij komt dus uit Nigeria. In Nigeria worden heel veel christelijke dorpen aangevallen door Boko Haram-strijders, door ISWAP, dat is een IS-gerelateerde groep. En dan zetten ze letterlijk bij christenen het mes op de keel en dan vragen ze, wil jij moslim worden? Of wil je christen blijven? En als je zegt, ik wil trouw zijn aan Jezus, dan word je letterlijk onthoofd. En Manga heeft door een wonder zo'n aanval overleefd. En nu wil hij overal in de wereld vertellen wat er in Nigeria gebeurt. Nigeria staat op plek 7 van de wereldranglijst. En eigenlijk wekelijks komen er christenen om. Het is het dodelijkste land ter wereld om christen te zijn. En ik wil u een klein filmpje laten zien nu van pastor Barnabas, een christen, een pastor uit Nigeria, die vertelt hoe hij dat ervaart.
Here where we are, millions of Christians are displaced. Here in Nigeria, millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness as if we are being rejected. This is where we live, in IDP camp for 4 years, getting to 5 years now. Each and everyone you are seeing here, we are all Christians, and we are displaced because of violence. We believe that they are against Christians. When they come to attack us, they call us capybara, that we don't have any religion. So that makes us understand that is they are purely attacking Christians. I was in the farm with my brother and my late brother's wife. We are walking. When we heard a rapid shooting gun sound, we could not know what was happening. It's from there we began to ask, what is happening? They said, we should run. It was during this time that my brother was being shot and killed by the militant. And my brother's wife was also shot and being macheted and killed by the militant who attacked us. In this camp here, many people are affected, many are injured, many are killed, the loved ones are killed.
Because
Ufuta ukende beshas ningisa. Chad nechi, kana mafunza uzama na mafunza uzama na hiyonga. When you're hungry, you will lose your confidence from God. When you're sick, you lose your confidence from God. Their mind has been discouraged from God. And being as a pastor in the camp, me too, I'm displaced. I don't have anything to give them. We only pray together and share the word of God together.
So far, our eyes is on Him. So far, is our hope is on Him. We put our confidence on Him. We believe He's great.
Of jullie het opvalt, maar dit komt nauwelijks in het nieuws. Terwijl er 16,2 miljoen christenen verdreven zijn, puur omdat ze Jezus willen volgen. Zoals je ziet leven ze in kleine tentjes van 2 bij 1 meter. En de Afrikaanse kerk heeft ons gevraagd, verhef je stem, laat horen wat hier gebeurt. Dus alle open doorskantoren wereldwijd zijn een handtekeningenactie begonnen. We willen 1 miljoen handtekeningen verzamelen en die overhandigen aan de Nederlandse regering, Europese Unie, Afrikaanse Unie, om de wereld wakker te schudden. Dit gebeurt, bescherm de christenen. Dus wat ik jullie later in de dienst wil vragen, om gewoon je handtekening te zetten, dat is alles wat je hoeft te doen. Zodat we in Nederland willen we 100.000 handtekeningen verzamelen. En zometeen, bij de collecte aan het eind, zien jullie een QR-code. Die kunnen jullie scannen. En dan kun je met je e-mail als het ware tekenen. Als je niet zo van QR-codes bent, kun je ook achterin zo meteen een papieren versie tekenen. En ik moedig u heel erg aan om dat te doen. Wat me opvalt in al die ontmoetingen met vervolgde christenen die ik heb, is dat ze, ondanks de vreselijke gevolgen die het heeft om Jezus te volgen, ze toch trouw zijn in het volgen van Hem. En ik vraag me altijd af, wat is het geheim van hun moed? En over die vraag wil ik vanmorgen met jullie nadenken naar aanleiding van Openbaring 1. Vandaag ontmoeten we Johannes. Johannes is op het moment dat we hem ontmoeten al een oude man geworden. Maar vroeger, als dertiger, was hij een van de 12 discipelen van Jezus. En hij hoorde bij de inner circle, samen met zijn broer Jacobus en Petrus. Volgens de vroeg-christelijke schrijvers, de zogenaamde kerkvaders, is Johannes na het Pinksterfeest naar Efeze gegaan, in het huidige Turkije. Daar heeft hij geholpen de kerk op te bouwen en de kerk te dienen. Hij heeft daar ook 5 bijbelboeken geschreven. Het boek Johannes natuurlijk, de 3 brieven van Johannes, 1, 2 en 3 Johannes, en helemaal aan het eind van zijn leven het boek Openbaring. En vandaag ontmoeten we hem op het eiland Patmos. Patmos is een heel ruig, rotsachtig eilandje aan de westkust van Turkije. En Johannes is daar niet lekker op vakantie. Nee, hij is daarheen verbannen door keizer Domitianus. Domitianus leefde ongeveer in 95 na Christus. En hij zag zichzelf als God. En hij wilde ook vereerd worden als God. En daarom had hij een bloedhekel aan christenen. Want christenen erkenden alleen Jezus als hun Kyrios, hun Heer. Dus heel veel christenen werden in die tijd in Rome geëxecuteerd. En ook de apostel Johannes wilde hij het zwijgen opleggen. Dus daarom heeft hij Johannes verbannen naar dit eenzame, rotsachtige eilandje Patmos. En Johannes stelt zich aan ons voor in vers 9, als je je Bijbel erbij hebt, als onze broer. En hij zegt, ik ben jullie broer, want we delen in de eenheid met Jezus. Zowel jullie als ik zijn één met Jezus. En daarom hebben we 3 dingen gemeenschappelijk. We zijn één in de ellende, of de verdrukking. We zijn samen één in het koninkrijk. En we zijn ook samen één in de standvastigheid, vers 9. Eerst één in de ellende en de verdrukking. Hij zegt eigenlijk, doordat we één zijn met Jezus, zullen we ook behandeld worden zoals Jezus behandeld werd. Nou, zoals jullie weten, Jezus werd tijdens zijn leven gehaat, bespot en zelfs gedood. En Jezus heeft gezegd, als ze jou haten, bedenk dan dat ze mij eerst gehaat hebben. En Paulus in 2 Timotheüs 3 vers 12 gaat nog een stapje verder. Die zegt, alle mensen die in eenheid met Jezus willen leven, zullen vervolgd worden. Dus eigenlijk is het een beetje vreemd als je volgeling van Jezus bent en je hebt helemaal niet met vervolging te maken. Het is een mooie vraag om eens over na te denken. Waarom hebben wij hier zo weinig met vervolging te maken? Johannes zegt, we zijn niet alleen één in het lijden en in de ellende, maar we zijn ook één in het koninkrijk. We horen bij het koninkrijk van God, waar God zelf regeert. Hij is onze grote koning. En we zijn één in de standvastigheid. Beetje een moeilijk woord. Wie kan een synoniem noemen van het woord standvastigheid? Vastberadenheid is een hele mooie. Ja, volharding, heel goed, dat betekent inderdaad. Dus hij zegt, net als jullie blijf ik Jezus trouw. Wat er ook gebeurt, want Jezus volgen is mij alles waard. Nou, dan geeft Johannes de reden waarom die verbannen is naar het eiland Patmos. Hij zegt, ik was op het eiland omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Het is heel interessant om naar het Grieks te kijken. Hier, het Griekse woord voor getuigen is martyrio. Daar komt ons woord martelaar vandaan. Met andere woorden, getuigen van Jezus gaat vaak gepaard met lijden. Ik heb pas dit boek gelezen van Nick Ripken. Dat heet Het Dwaze van God. Kent iemand dat toevallig? Jan Dekker kent het. Het is een heel mooi boek. Nick Ripken kwam zelf in een grote geloofscrisis terecht toen zijn zoon overleed. Hij raakte God bijna kwijt. En hij dacht, ik moet op bezoek gaan bij christenen die vervolgd worden, want die maken continu ellende mee. En hoe houden zij het nu vol? En wat is ook de reden dat zij vervolgd worden? Dus hij heeft allerlei landen bezocht waar christenen zwaar vervolgd werden. En hij stelde altijd de vraag, waarom worden jullie vervolgd en hoe houden jullie het vol? En een van zijn conclusies in het boek is dat als christenen gewoon hun mond houden en niet getuigen van Jezus, dan gebeurt er ook meestal niks. Zelfs in de moeilijkste landen niet. Maar zodra mensen het goede nieuws gaan delen en over Jezus gaan spreken, dan barst de vervolging los. Dus dat is heel interessant om daarover na te denken. En Johannes ervaart eigenlijk wat duizenden christenen vandaag de dag ook ervaren. Ze zijn aangeraakt door Jezus en ze kunnen niet zwijgen over hun geloof, maar daarmee nemen ze ook heel veel risico's en riskeren ze vaak heel veel ellende en lijden. Iraanse christenen bijvoorbeeld, dat hoorde ik pas, laten vaak vlak voordat ze uit de bus stappen nog een flyertje achter met waarin het evangelie wordt beschreven en daarna stappen ze snel uit. Dat brengt enorme risico's met zich mee, zelfs gevangenschap en soms zelfs de doodstraf. Ik zei het al, 2 weken geleden was ik zelf in het Midden-Oosten en ik ontmoette daar een pastor, ik noem hem maar even Rami, een andere naam voor zijn veiligheid. En we ontmoetten hem in een boekwinkel, achter een grote glazen ruit. Rami kwam zelf uit een moslimachtergrond en had een hart om het evangelie te delen met moslims en met Yazidis. Dus hij ging naar vluchtelingenkampen toe, hij bouwde relaties op en hij deelde het evangelie. En in die vluchtelingenkampen, in die tentjes, popten allemaal kleine huiskerken op, want mensen kwamen tot geloof. Maar dat had ook consequenties. Hij vertelde toen met me spraken dat er 2 Yazidi-vrouwen tot geloof waren gekomen. En die waren allebei gekidnapt door hun familie. Puur en alleen omdat ze christen waren geworden. En 1 vrouw was teruggevonden, maar de ander was nog steeds vermist. En terwijl we met hem stonden te praten, liep er achter het raam continu een jonge vent met een mobiel langs die ons filmde. En wij zeiden, joh, pastor Rami, moeten we hier niet weg? Is dit niet gevaarlijk voor jou? Hij zei, wees niet bang. Wees niet bang voor degene die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. woorden van Jezus uit Matthäus 10. Met andere woorden, pastor Rami wist dat niets en niemand ons kan scheiden van Jezus' aanwezigheid. Ons kan scheiden van de liefde van Jezus. En daar was hij zo vol van dat hij niet meer bang was. En ook hij zelf werd regelmatig met de dood bedreigd. Nou, en wat pastor Rami meemaakt, die vervolging zien we dus ook in het leven van Johannes. En hoewel ook de Romeinse keizer Johannes helemaal probeerde te isoleren en los te maken van de aanwezigheid van God, blijkt dat niets en niemand, ook bij Johannes, ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Want Jezus openbaart zich aan Johannes op dit eenzame, rotsachtige eilandje. In een visioen. En er staat in het visioen dat Jezus, dat Johannes iemand ziet die eruit ziet als een mens. In andere vertalingen staat als een zoon des mensen. En het is fascinerend als je deze week tijd hebt om deze beschrijving eens te vergelijken met Daniël 10, vers 5 en 6. Want die beschrijving komt heel erg overeen met wat we hier zien. En die zoon des mensen loopt tussen 7 gouden kandelaren die de kerk vertegenwoordigen. Nou, laten we eens even kijken hoe die man eruit ziet. Er staat dat hij een lang gewaad heeft met een gouden band om zijn borst. Doet die beschrijving jullie aan iemand denken? Wie droeg die kleding ook in de Bijbel? De hoge priester, heel goed. Die meneer heeft Bijbelkennis. De hoge priester droeg die kleding ook, precies. En Jezus wordt onze grote hoge priester genoemd in Hebreeën 4. En het prachtige is dat daar staat dat we een hoge priester hebben die met ons kan meevoelen. Omdat hij zelf ook het lijden en verdrukking heeft meegemaakt. Zijn haar wordt beschreven als sneeuw of als witte wol. Zijn teken van wijsheid en waardigheid. In Daniël 7 wordt God ook zo beschreven. En zijn ogen zijn als vlammend vuur. Niets is verborgen voor Jezus doordringende blik. En uit zijn mond komt een scherp tweesnijdend zwaard. Waar doet jullie dat aan denken, dat scherpe tweesnijdende zwaard? Het woord van God, precies. Waar wordt dat beschreven als scherp tweesnijdend zwaard? In welk Bijbelboek? Zeg je? Nee. Hebreeën 4 inderdaad. Dat Gods woord levend en krachtig is. En dat heb ik ook heel vaak gezien toen we in Kazachstan waren. Ik wil jullie één verhaal niet onthouden. We kwamen op een gegeven moment een gezin tegen in een heel klein dorpje, in een semi-desert gebied. Die hadden 5 kinderen. De oudste dochter had gestudeerd in de grote stad. En daar had ze de film over het leven van Jezus gezien. En daar was ze zo door geraakt dat ze wist, ik wil hem volgen, ik wil bij Jezus horen. Dus toen ze weer thuis kwam, vertelde ze vol enthousiasme aan haar broers en zus en haar ouders over Jezus. En het wonder gebeurde, ook haar moeder en broers en zus kwamen tot geloof. Maar Ilias Ara, de vader, was fel tegen. Hij zei, jullie zijn ketters, jullie zijn afvalligen van de islam. En hij begon zijn vrouw te slaan en te mishandelen, schopte zelfs zijn oudste dochter het huis uit. En dat geweld tegen zijn vrouw ging jaar in, jaar uit door. En ondanks zijn afschuwelijke houding bleven de kinderen en Orzat Apa zijn vrouw voor hem bidden. Na jaren besefte Ilias, mijn geweld levert niks op. Ik moet een andere tactiek aannemen om mijn vrouw en kinderen te overtuigen van de waarheid van de islam. Hij dacht, ik moet ze intellectueel proberen te overtuigen. Dus ik ga de Koran en de Bijbel vergelijken. Eerst begon hij de Koran te lezen, die hij eigenlijk nauwelijks kende. En hij las. Maar elke keer dat hij las, gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. En toen begon hij de Bijbel te lezen. En wat hem opviel, dat elke keer dat hij de Bijbel opende en las, zijn hart helemaal warm werd. En na een lange tijd van lezen besefte hij, dit is het woord van God. Dit woord heeft kracht, want het raakt mij en het verandert mij. En na 7 jaar kwam ook Ilias tot geloof. En je kunt je voorstellen dat de vreugde van zijn vrouw en zijn kinderen overweldigend was. En Ilya Sarah werd een van de grootste evangelisten die ik ooit gezien heb. In de trein vertelde hij iedereen over Jezus, op de markt. En ook hij ondervond tegenstand, zijn schutting werd kapot gereden, het water naar zijn huis werd afgesloten. Maar hij kon niet stoppen met spreken over Jezus. Dat is wat het woord van God doet. Het is levend en krachtig, scherper dan een tweesnijdend zwaard. Maar het zwaard staat ook symbool voor oordeel. Eenmaal zal Jezus oordelen over het onrecht wat nu plaatsvindt. Over mensen die zoveel onschuldig bloed vergieten. Dat is vaak ook een troost voor vervolgde christenen. Laten we verder kijken naar het visioen. Er staat: de stem van Jezus klonk als vele wateren. Nou, je kunt denken aan een krachtige waterval die neerstort. Jezus' stem heeft autoriteit en macht. En zijn gezicht schittert als de zon. Jezus straalt in al zijn heerlijkheid. Alles aan hem straalt goddelijkheid, kracht en macht uit. Nou, stel je eens voor dat je Jezus zo zou zien. Zijn stralende gezicht, zwaard uit zijn mond, zijn doordringende ogen. Nou, dat is zo overweldigend. Ik kan me voorstellen dat Johannes als dood aan zijn voeten neervalt. En het is opvallend dat je dat steeds ziet gebeuren als mensen God zelf zien. Denk aan Ezechiël en Ezechiël 1. Als hij God ziet, werpt hij zich ook op de grond. Dat is de reactie op de glorie van God als hij aan ons verschijnt. En Johannes had dit ook eerder meegemaakt. Toen hij met Jacobus en Petrus op de berg was en Jezus verheerlijkt werd en ook Mozes en Elia verschenen, was hij ook op de grond gevallen, eigenlijk in angst. En toen, zowel als nu, doet Jezus hetzelfde. Hij raakt Johannes aan. Hij legt zijn rechterhand op Johannes. En hij zegt: wees niet bang. Dat is heel erg bijzonder. Dat hij hem aanraakt. Dat is ook typisch Jezus. Dat hij mensen aanraakt. Denk bijvoorbeeld als hij mensen genas. Degene die melaats was, raakte Jezus aan. Om hem te genezen. Hij raakte ogen van de blinden aan om die te openen. En hij zegt: ik ben de eerste en de laatste. Ik was er al bij de schepping als het woord. En ik zal er zijn tot de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Ik was dood, maar ik leef tot een eeuwigheid. Johannes, ik ben er altijd voor jou. En ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. Nou, ik denk dat hier onze Koster Duco de sleutels heeft. Maar als je sleutels van een gebouw hebt, heb je controle over het gebouw. Sleutel is een symbool van macht. En Jezus heeft de sleutels van het dood en het dodenrijk. Dodenrijk staat voor het rijk waar mensen heen gaan als ze sterven en wachten op de opstanding. En Jezus heeft gezag over deze rijk. Ons leven, maar ook de dag van onze dood, liggen in zijn hand. Met de sleutel kun je dingen op slot doen, maar ook dingen openen. Dus Jezus zal ons ook redden van die dood en het graf en ons een verheerlijk lichaam geven. Nou, ik denk dat we nu het geheim van de moed van onze vervolgde broers en zussen ontdekt hebben. Ze zijn net als Johannes aangeraakt door Jezus. En hun gekwetste harten werden genezen door zijn aanraking. En hun bitterheid en woede werd vervangen door vreugde en vrede die alle verstand te boven gaan. In de ontmoeting met Jezus hebben ze zich geaccepteerd gevoeld in zijn omhelzing van liefde. En ze hebben hem gezien in zijn glorie en in zijn macht. En daarom houdt angst hen niet langer in zijn greep. Misschien verlang jij ook wel naar die aanraking van Jezus. Naar de hand die je kan reinigen en geruststellen en bevrijden en genezen. En zijn stem zegt ook vanmorgen tegen ons: wees niet bang, want ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid. Ik wil je uitdagen om dit visioen van vanmorgen van de machtige Jezus vast te houden. Zodat ook bij jou de angst zal wegsmelten. En je vrijmoedig kunt getuigen van Jezus. Amen.
Dankjewel Elsa voor je woorden. Diezelfde Jezus is in ons midden op dit moment. En daar gaan we van zingen. You are here, moving in our midst. I worship you. Ja, Heer, we willen u de eer geven. En danken voor wie u bent. Heer, dat u degene bent die leven geeft. Dat u de sleutels van de dood heeft. Dat u ons wilt bevrijden van onze angst. Dat u ons wil bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Heer, dat u wonderen doet. Dank u, Heer.
You are here. I worship you.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.